broeders en zusters, zoals jullie wel gehoord hebben en wel gemerkt zullen hebben, zijn we deze keer maar voor de helft aanwezig. En dan moet ik mijn leedwezen erover uitspreken, dat jullie het zullen moeten doen met de linkerhelft. En daar het onder de mensen gewoon is rechtshandig te zijn, is dat met al de gevolgen van dien. Ik heb in onze gemeente wel eens een bijbelstudie, geef ik wel eens een bijbelstudie op de bidstonden, maar dat is heel wat anders. Dan zitten we zo in een huiskamer, in een kringetje, heel gezellig, allemaal met onze Bijbel op onze knieën of in ons hand. En dat is een intiem samen zijn. Dat is heel wat anders dan een veelkoppige menigte, zoals ik hier zie. Wij zeggen dan ook wel in onze gemeente, we zijn op de leerschool van de Heer. En dan moet je ze nu en dan eens een keer repetitie maken. Ze nu en dan moet je eens een keer tentamen doen. Maar dit komt bij mij nou echt over als een examenstuk. En ik hoop en ik verwacht van de Heer dat hij me kracht geeft dat ik er voldoende voor kan halen. De opgave is het bespreken van de eerste brief van Johannes. En ik zou zeggen, voor deze Bijbelstudie zullen we dan eerst het eerste hoofdstuk maar even rustig doorlezen, dat we ongeveer weten waar het over gaat. Hetgeen was van den beginne, hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben met onze eigen ogen, hetgeen wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het woord des levens, het leven toch is geopenbaard, en wij hebben gezien en getuigen en verkondigen u het eeuwige leven dat bij de Vader was en aan ons geopenbaard is. Hetgeen wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij ook u, opdat ook gij met ons gemeenschap zoudt hebben. En onze gemeenschap is met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. En deze dingen schrijven wij, opdat onze blijdschap volkomen zij. En dit is de verkondiging die wij van hem gehoord hebben en u verkondigen. God is licht. En in hem is in het geheel geen duisternis. Indien wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en in de duisternis wandelen, dan liegen wij en doen de waarheid niet. Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkander. En het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. Indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf. En de waarheid is in ons niet. Indien wij onze zonde belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven. En ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Indien wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, maken wij hem tot een leugenaar en zijn woord is in ons niet. Voor we deze woorden van de apostel gaan bespreken, zouden we eerst iets willen zeggen over de schrijver. Zijn naam wordt nergens genoemd. In deze brief. Maar de door de overeenkomst die er is en de passages die erin aangehaald worden en die soms letterlijk overeenkomen met wat in het evangelie van Johannes geschreven is, weten we heel voor bijna 100% zeker dat dit een brief is die geschreven is door Johannes, de apostel, die, waarvan gezegd werd, die dien Jezus lief had. Hij had Jezus lief, maar Jezus had ook hem lief. En wanneer we nu, voordat we beginnen, hetgeen hij hier opschrijft en hier doorgeeft, willen wij eventjes toch stilstaan bij de persoon van de apostel Johannes zelf. Ik weet niet of u er ook wel eens over nagedacht hebt, maar voor mijn gevoel, ik heb dikwijls erover nagedacht, dacht ik, daar is iets vreemds in. Hij wordt genoemd de apostel der liefde. Hij wordt genoemd de apostel die Jezus lief had. Hij is altijd heel dicht bij de Heer geweest. Wanneer er iets bijzonders was, op de berg der verheerlijking, op de wanneer het dochtertje van Jairus wordt opgewekt, en op verschillende andere keren, wie was er dan altijd bij Johannes? De apostel Johannes met Petrus en zijn broer Jacobus. Maar verder hoor je eigenlijk weinig van hem. Ik vind, wanneer hij opgenoemd wordt in de rij van de apostelen, komt hij altijd achter zijn broer aan. Dan is het Jacobus en zijn broeder Johannes. En je hoort ook heel weinig dat hij op de voorgrond treedt. Of dat hij iets zegt, zoals Petrus bijvoorbeeld, die ook altijd met de Heer Jezus was, in bijzondere ogenblikken en bijzondere tijden. Maar we horen van hem heel weinig dat hij op de voorgrond trad. En ik heb dikwijls gedacht, hoe komt dat toch? Zelfs toen hij met Johannes in de tempel was, en daar aan de schone poort die man opgewekt werd, wie doet het woord? Petrus. En Johannes, ik heb zo net het gevoel, die staat er maar zo'n beetje bij. En die loopt maar mee de tempel in. En wie staat er te prediken? Petrus. En als ze voor de raad gehaald worden, als ze gevangen genomen worden, wie doet het woord? Petrus. En Johannes, die staat er maar wat bij. Maar een poosje geleden, toen ik daar ook eens over aan het denken was, toen las ik in een commentaar dat deze Johannes, toen hij met de Heer Jezus meeging, schijnbaar nog heel jong is geweest. We schatten hem, toen de Heer hem riep, op een 20 jaar. De Heer zelf was toen 30. 30, dat was in de leeftijd dat ze volwassen werden. Maar 20 jaar, dat was eigenlijk nog een jongeling die ergens niet meetelde. Maar het was wel een jongeling, een bijzondere jongen. Want we lezen van hem en zijn broer dat de Heer ze noemde zonen van Boanerges. Dat betekent zonen des donders. En ik dacht bij mezelf, hoe bestaat dat nou weer? Ze zeggen altijd de apostel van de liefde. En de zonen van Boanerges, zonen des donders, dat is toch nogal heel wat. Wat bedoelt de Heer daar toch mee, wanneer hij dat van deze twee zegt? En ik kan nou echt niet zeggen dat het wat in de commentaar stond, dat het zo'n onstuimig mens was. Daar krijg je helemaal niet de gedachte van. Ook wanneer je zijn brieven leest niet, en ook niet wanneer je zijn evangelie leest. Zonen des donders. En toen dacht ik, wat is de donder eigenlijk? Wat is dat nou eigenlijk? Donder en bliksem, dat zijn activiteiten in de lucht. Wanneer de lucht in werking komt, dan krijg je dat. Wanneer er werking in de lucht komt. Ik weet toch wel, in mijn jeugd, dat wanneer het op een warme zomermiddag, de onweerskoppen aan de lucht kwamen, dat mijn vader wel eens binnenkwam en zei, er zit werking in de lucht. En de donder en de bliksem, dat zijn werkingen in de onzichtbare wereld. De lucht, weten we wel, hè? Dat is de symbool van de onzichtbare wereld. En in die onzichtbare wereld, wanneer daar werking in komt, dan krijg je onweer. Dan krijg je bliksemschichten. Vandaar ook, dat mag ik misschien ook nog wel eventjes zeggen, dat in de openbaringen staat, vanuit de troon van God, daar kwamen onweerslagen en bliksemschichten. En stemmen. Misschien heb je dat wel eens gelezen in de openbaringen. En dat betekent dus dat er activiteit kwam in de hemelse gewesten. Deze twee mannen, deze twee jonge mannen, Jacobus en zijn jongere broer, jongeling eigenlijk nog, Johannes, dat waren mensen met geest, met een actieve geest. Daar was werking in. Die leefden ergens in de natuurlijke wereld. We hebben, er zijn nu eenmaal mensen, de een die heeft veel geest en de ander die heeft weinig geest. Ook al zijn ze nog niet eens gebonden. De een, daar zit spirit in, zeggen we dan. Hè? Je hebt het bij kinderen al, je hebt het al van jongens. De een, daar zit spirit in. En de andere, dat is dat veel minder. Wat is dat nou? Dat geestelijke, die geest die er dan zich openbaart. Nou, dat was nu ook zo bij Johannes en bij Jacobus. Dat waren niet wat daar stond, onstuimige mensen, maar dat waren mensen waar geest in zat. Kun je nu begrijpen dat de Heer zegt, wanneer hij de geestelijke dingen gaat ontvouwen, de geestelijke wereld gaat ontvouwen, de verborgenheden van het Koninkrijk Gods, dat hij zegt, die Johannes, die begrijpt me, die volgt me, die weet, die ziet het. En dat was ook zo. Dat blijkt uit heel zijn, wat we dan nog weten van zijn optreden tijdens Jezus' omwandeling, daar blijkt dat uit. Petrus, die kon het veel moeilijker snappen. Die had het veel moeilijker door. Hij had de Heer lief ook met zijn hele hart, maar het was voor hem de dingen moeilijker te begrijpen. Als de Heer gaat spreken over zijn lijden en sterven, dan zegt Petrus, meester, kom eens even. Maar daar gebeurt niet. Zo moet het niet gaan. Koning worden. Maar langs een kruis weg. Dat moet het niet, zo moet het niet gaan. Hij begreep het niet. Maar weet je wie het wel gesnapt hadden? Die twee broers. En die gaan een poosje later, wanneer de Heer er al een paar keer over gesproken heeft, dan gaan ze naar de Heer toe. En dan zeggen ze, Heer, als u in uw heerlijkheid bent, mogen wij dan ieder aan de kant zitten? Die andere discipelen, die waren daar, die zeiden, nou, die willen ook nogal wat. Maar dat was het niet. Maar die twee, die hadden begrepen. Die hadden begrepen die geestelijke weg. Die hadden gezien, dat lijden moet wel gebeuren. En die diepte, dan moet het wel door. Maar die zagen daar in de verte al de heerlijkheid. Die zagen Jezus al zitten op de troon. Die hadden het gesnapt. En die zeggen, daar willen we bij zijn. En liefst, Johannes, die heeft hier vaak zo dicht bij de Heer gezeten. We weten het wel, aan de avondmaal, tafel staat er. Hij lag aan de borst van Jezus, dus hij lag aan, vlak naast Jezus. Hij dacht, daar wil ik weer. In de heerlijkheid, daar wil ik ook vlak bij hem zijn. En daarom vroegen ze dat. De andere discipelen namen het wel kwalijk, maar je leest niet dat de Heer het kwalijk nam. Wie zegt, die Satan ga weg achter mij, net als tegen Petrus. Nee, die zegt, dat heb ik niet uit te geven. Dat ligt niet aan mij. De Vader die geeft de plaats, die wijst de plaats aan die jullie in zullen nemen in het Koninkrijk Gods. Dat kan ik niet zeggen. En zo was het ook toen de Heer in Samaria was. En waar ook dan staat dat hij hen Boanerges noemde. Hij weet, Johannes, die zegt, wij hebben zijn heerlijkheid gezien. Die had door het gewone manier van doen heen, had hij gezien dat dat de Zoon van God was. En die had de geestelijke, volmaakt geestelijke mens in Jezus gezien, waarin het leven en het licht geopenbaard was. Dat had hij gezien. En dan kwamen ze daar in een dorp van de Samaritanen en er was nog geen plaats voor hem. Dan wezen ze hem af. Hij kende de kracht van het geestelijke leven. En het kracht van de onzichtbare wereld. En die wou hij maar eens in werking stellen. Hij zegt, zal ik bieden dat er vuur van de hemel daalt en dat die verteren? En de Heer die zegt weer niet, nee Johannes. Maar de Heer die zegt niet, Johannes, Satan ga weg. Hij zegt, nou denk je verkeerd. Hij zegt alleen, nou denk je verkeerd, want daarvoor ben ik nou niet gekomen. Ik ben niet gekomen om die mensen te verderven. Daarvoor is het leven niet geopenbaard, maar ik ben gekomen om ze te behouden. Nee Johannes, dat was wel fout. Maar om nou te zeggen iets duivels, dat was het niet. Deze Johannes is het waarvan die de brief geschreven heeft. Nog iets heeft me erg verwonderd over van Johannes. Wanneer je zijn evangelie doorleest, dan staan er hele stukken in van de prediking van de Heer Jezus. Diepzinnig en geestelijk. Neem maar bijvoorbeeld over het brood des levens. Neem de redeneringen die aan de redenvoeringen, die aan het avondmaal. En op de weg naar Gethsemane, het hoge priesterlijk gebed. En ik heb dikwijls gedacht, hoe bestaat het dat iemand zonder bandrecorder, zonder notitieboekje, zonder stenografie te kennen, dat hij dat allemaal zo precies nog op kan schrijven. En dat klemt nog te meer, als je weet dat hij dat toen hij 20 jaar was of 30 jaar opgeschreven heeft, maar dat deze de evangelie bijvoorbeeld, en ook de brief wel, zijn uit de tijd dat hij al op hoge ouderdom was gekomen. Hoe bestaat het dat iemand dat allemaal bewaren kan? Precies en zo logisch in volgorde, zoals het ook werkelijk is. Zoals je toetsen kan aan de hele schrift. Is dat niet een wonder? Totdat ik een keer las wat de apostel Johannes ook zegt. De Heer zegt, en dat apostel Johannes heeft opgetekend, de Heilige Geest zal komen en die zal u indachtig maken alles wat ik tot u gesproken heb. Ik zeg, hé, daar zit het geheim. Daar zit het geheim. Op het moment dat hij het nodig had, dat hij het op moest gaan schrijven, kwam de Heilige Geest, die in hem woonde, ook hij was gedoopt met de Heilige Geest, en de Heilige Geest die maakte hem dat indachtig. En hij kon het opschrijven. Is dat hier een wonder van de Heer? En het is voor ons bewaard gebleven. Dingen die zo ontzettend van belang zijn voor ons geestelijk leven. Als we deze brief van Johannes bekijken, dan zullen we daar ook geen stukken in vinden, zoals bijvoorbeeld in Petrus en de brieven van Paulus, waarboven staat over de natuurlijke, over de, het leven van de christen in de natuurlijke wereld. Er staat geen stuk in, geen hoofd in over de verhouding tussen heer en knecht. Er wordt niet gesproken over onze verhouding tot de overheid. Er staat geen pericoop in over het huwelijksleven. Maar weet je waar het altijd over gaat? Het gaat altijd over het geestelijke leven. Over het leven in de geestelijke wereld. Dat onbekend was voor de mensen van het oude verbond. En het, dat geopenbaard is door Jezus Christus in het nieuwe. En dat Johannes heel goed heeft begrepen. En dat hij heeft in de jaren en jaren die sedert dat Jezus opgevaren was naar de hemel voorbij zijn gegaan, getoetst heeft. Hij heeft dat gepredikt. Hij heeft dat getoetst. Hij heeft gezien welke gevaren dat leven bedreigen. Hij heeft gezien welke dwalingen erop afkomen. En hij zegt, en hij kan dit ons ter lering opschrijven, hoe dit leven in de geestelijke wereld zuiver en goed kan worden geleefd. Dat is voor ons van ontzettend groot belang. En wij willen dan ook in deze paar dagen, deze paar morgens, aan zijn hand, aan de hand van de apostel, die genoemd wordt de apostel van de liefde, maar ik zou hem willen noemen de apostel van het leven. Aan zijn hand willen we deze dagen het leven in de geestelijke wereld gaan bezien. En ik hoorde dat het de bedoeling was dat we hier naast de natuurlijke recreatie ons ook erg bezig zouden houden met de geestelijke wereld. Dus ik zou zeggen, dan hebben ze een goed stuk uitgekozen en een goed stuk opgegeven. Als hij begint, dan lijkt dat eerste begin, hetgeen was van den beginnen, dat lijkt heel erg op het begin van het Johannes-evangelie. In den beginnen was het woord. Hij begint niet net als de andere, zijn evangelie niet net als de andere bij Johannes. De ene begint bij de geboorte van Johannes. De andere begint bij de aanzegging van Johannes. De derde begint bij de prediking van Johannes de Doper. Maar hij begint heel in het begin, toen alleen God, die geest is, er nog maar was. En hier begint hij weer, heel aan het begin. Hetgeen was van de beginnen. In de openbaring, daar staat van Johannes, dat hij kwam in vervoering des geestes. Zijn geest werd weggevoerd en toen kreeg hij die visioenen. Nou kunnen we in deze brief niet spreken ervan dat Johannes in vervoering des geestes kwam. Maar hij ging wel, wat wij in onze gemeente dan zeggen, op de wieken. Als je op de wieken gaat, dan ga je een beetje hoger vliegen. Dan zie je de dingen anders. Dan kun je ook heel ver kijken. Hoe hoger dat je vliegt, hoe verder dat je gaat. Hij bewoog zich in de onzichtbare wereld. Hij bewoog zich op het vlak van de geestenwereld. En van daaruit kon hij heel ver zien. En daarom zegt hij wat van de beginnen was. Heel in de verte, daar zag hij het prille begin van alles wat geschapen en herschapen is. Daar zag hij God. En in God een gedachtewereld en een plan. Dat was in het begin. En dan slaat hij hier een heel stuk over. Al de openbaringen die er al geweest zijn, slaat hij over. Het woord dat alle dingen geschapen heeft, dus dat geopenbaard is. Een woord is een openbaring van een gedachte. Zolang iemand iets denkt, is het verborgen. Maar als hij het uitspreekt, dan is hij het kwijt. Dan is het in het openbaar. En dan is er nog iets wonderlijks aan een woord. Een woord, dat gaat een zelfstandig bestaan voeren. Dat laat je los en je kunt het niet meer terughalen. Het gaat voort en het gaat zijn weg en het doet iets. De een die troost het en de ander die slaat het en het doet iets. Zelfstandig. Je kunt wel proberen om het te veranderen en een ander woord erachteraan sturen, maar het komt nooit meer, je haalt het nooit meer in. Het eens gesproken woord vliegt als een pijl voort. En het doet, evenals het woord Gods, wat de spreker erin heeft gelegd. Het woord Gods doet wat hem behaagt en waartoe hij het heeft gezonden. Dat woord van God, dat heeft alle dingen gemaakt. We willen lezen, God sprak en de aarde werd geschapen. God sprak, er kwamen lichten aan het firmament, sterren, zon en maan. God sprak en er kwam leven. Dat is wonderlijk. Dat woord had niet alleen kracht, maar dat woord had ook leven. Er was leven in. En de planten werden geschapen, de dingen werden geschapen, de dieren werden geschapen en de mens werd geschapen. Dat woord ging voort. En dat deed wat God behaagde en waartoe hij het had gezonden. Maar er kwam een kink in de kabel door de beïnvloeding van de boze. En na eeuwen zag God de wereld en de mensheid en de schepping zuchtte. En de mensen, ze waren dorstig, hongerig, voortgedreven, verdrukt en beschadigd. En toen kwam het ogenblik dat God opnieuw een woord sprak. En dat woord, zegt de apostel, is vlees geworden. Maar als God een woord spreekt, dan vragen we, wat was de inhoud van dat woord? Ieder woord dat je spreekt, dat wij spreken en ook dat God spreekt, dat heeft een inhoud. Als er staat, als God gezegd heeft, er is licht, dan komt er licht. En als God gezegd heeft dat er planten en aarde groen wordt van planten, dan komen er planten, levende planten. Als God zegt dat er dieren zijn of vissen, dan komt er wat de inhoud van dat woord is, dat komt. Wat is nou de inhoud van dat woord dat God toen in de volheid destijds gesproken is? Nou, ik kan me twee dingen voorstellen. Het ene was leef en het andere was herstel. Of misschien andersom, herstel en leef. Die twee dingen. En dat woord, dat begon te werken. Zo gauw als het uit de mond Gods was uitgegaan, gingen de boden van de hemel, die letten op de woorden van zijn mond, die gingen uit en ze kwamen de wegbereider aankondigen. Ze kwamen de Jezus aankondigen en het grote wonder, daar zat ook scheppingskracht in dat woord. Het grote wonder gebeurde, het woord werd vlees. En het heeft, zegt Johannes in zijn evangelie, onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid gezien. Dat is voor Johannes, het heeft zich ontwikkeld en ontplooid. Dat leven, dat heeft zich ontwikkeld en ontplooid. En op de dag en enkele dagen nadat de Heer zijn meerderjarigheid, zouden wij zeggen, bereikt had. Gedoopt was in de Jordaan en gedoopt in de Heilige Geest. Toen kwam Johannes met hem in aanraking. Terwijl hij met zijn broers en zijn vader en de knechten bezig was aan het netten spoelen. Toen kwam de Heer Jezus voorbij en die riep hem. En hij heeft geen ogenblik geaarzeld. Hoe dat hij dat ineens wist, dat dat goed was. Hij was er schijnbaar voor voorbereid. Hij laat de netten in de steek. En Jacobus en zijn jonge broer Johannes, die gaan achter Jezus aan. En van toen aan, heeft Johannes geluisterd en gezien en gehoord. En hij zegt, we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als dus één geboren van een vader, vol van genade en waarheid. Hij heeft het leven geopenbaard gezien. Dat leven dat God wil. Dat was vroeger niet geopenbaard. Adam was een natuurlijk mens. En al de heiligen, de rechtvaardigen van het oude verbond, die waren natuurlijke mensen. Die waren nog niet overgezet in de hemelse gewesten. En dat was Gods bedoeling. Dat was Gods plan. Dat was de waarheid. God wilde mensen hebben die niet alleen op de aarde zouden functioneren. Zoals het oude verbond zegt, de aarde is aan de mensen kinderen gegeven. Maar die ook een plaats zouden hebben in de hemelse gewesten. Die ook een plaats zouden hebben in de geestelijke geestenwereld. En niet zo'n geringe plaats, niet een achteraf plaatsje, maar die naast hem zouden zitten op de troon. Die daartoe waardig waren gekeurd. Die daar hun domicilie zouden hebben, die daar zouden wandelen, die daar ook hun strijd zouden hebben. Maar die bovenal daar ook hun overwinningen zouden vieren. En met hem zitten op de troon. Johannes, wanneer de Heer bezig is om die geestelijke wereld te ontvouwen, dan heeft Johannes dat allemaal begrepen. Die heeft dat allemaal gezien. Die zag waar het heen moest. Deze wereld, dat was niet in de eerste plaats het werkterrein van de Heer. Maar het werkterrein, de plaats die hij ons geven wilde, die hij de mensen geven wilde, die hij de mensen, voor de mensen wilde bereiden, dat was de hemelse wereld. Dat was de onzichtbare wereld. Daar moesten ze terechtkomen. Hetgeen was van de beginnen. Johannes heeft begrepen dat dat het oorspronkelijke plan van God was, voor de grondlegging der wereld. Want we lezen, voor de grondlegging der wereld was het lam al geslacht. Niet werkelijk, want dat lam dat was er nog geen eens. Jezus was er nog geen eens. Maar in de gedachte Gods was dit herstelplan, dit leven in de geestelijke wereld, als geestelijk mens, reeds opgenomen. Maar, dan gaat hij verder, hetgeen wij gehoord hebben. Hij heeft Jezus horen prediken. Die heeft hen alles geopenbaard wat er in de geestelijke wereld was. En de mensen, die hebben zich verwonderd. Ze waren vol van verwondering. En Johannes was ook vol van verwondering geweest. Hetgeen wij gezien hebben met onze eigen ogen. Het was niet alleen de prediking die ze gehoord hadden, maar ze hadden het ook gerealiseerd gezien. Ze hadden ook gezien hoe blinden genazen, hoe kreupelen gingen lopen, hoe de boze geesten hem gehoorzaam waren. Ze hadden het duidelijk gezien, zoals die hoofdman die zei: Heer, wanneer je maar één woord zegt, net als ik in de natuurlijke wereld, zo kan u het in de geestelijke wereld. Ik zeg tegen mijn knecht, ga, en hij gaat. En als u tegen die machten zegt, ga, en hij gaat. Dus hij had het begrepen. Hij had begrepen hoe de ellende over de wereld kwam en over de mensen kwam. En hij zegt dan, als u dan maar zegt tegen die machten, ga, u hebt de macht erover, dan gaan ze. En als u zegt, kom, dan komen ze. Hij had dat alles gezien met zijn eigen ogen. De kracht en de majesteit van de onzichtbare wereld. En onze handen getast hebben van het woord des levens. Hij zegt hier niet Jezus, maar hij zegt het woord des levens. Jezus was het. Daar was het leven in geopenbaard. Het werkelijke leven, want hij was een volmaakt geestelijk mens. Zonder vlek en zonder rimpel. Maar het duurt nog heel lang voordat er een gemeente is. Een hele gemeente zonder vlek en zonder rimpel. Maar hij was de eerste waarin dit leven, wat God bedoeld heeft van eeuwigheid, waarin dat is geopenbaard. En het was zo dichtbij, zegt Johannes, zo dicht heb ik ernaast geleefd, dat mijn handen het hebben kunnen tasten. Het was onder handbereik bij hem geweest. Wat onze handen getast hebben van het woord des levens. Het leven toch is geopenbaard. Dat leven dat God bedoeld had, dat is openbaar geworden in Jezus Christus. Zo wilde de Heer de mens hebben. Geen Adam, want dat werd een levende ziel. Maar zoals Jezus was, een levende geest, een levenwekkende geest. Een mens waarin eeuwig leven was. En wij hebben gezien en getuigen en verkondigen u een eeuwige leven dat bij de Vader was, dat de bedoeling van de Vader was, dat in de Vader was verborgen als gedachte en aan ons geopenbaard is. Hij had het gezien. Hij praat niet over iets, net als Petrus, die zegt dat ook zo duidelijk, wij spreken niet over iets dat we niet weten. We hebben het gezien, we zijn erbij geweest, wij kunnen ervan getuigen. Getuigen, dat kun je alleen van iets dat je meegemaakt hebt. Dat je gezien of gehoord hebt, dat je hebt waargenomen. Anders kun je geen getuige zijn, ook voor de rechtbank niet. Maar zij hadden het gezien, ze hadden het meegemaakt. Daarvan getuigen wij. En hetgeen wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij u, opdat ook gij met ons gemeenschap zoudt hebben. Want Johannes wist, dit leven, dat was niet voor Jezus alleen. Dit leven, dat was voor velen. Om vele zonen tot heerlijkheid te leiden, heeft de Vader hem gezonden. Hij heeft Johannes, die heeft zelf deel gekregen aan dat geestelijke leven. Aan dat heerlijke leven dat God bereid heeft voor degene die hem lief hebben. Dat leven in de hemelse gewesten als een geestelijk mens. Volmaakt en heerlijk. Johannes heeft daar deel aan gekregen. En hij zegt, de Heer heeft gezegd dat wij zijn getuigen zullen zijn. Maar wij verkondigen nu ook dat het ook voor jullie is. We verkondigen dit evangelie over Jezus en het evangelie van Jezus. Het evangelie over Jezus verkondigt hij. Wat hij gezien heeft en wat hij getast heeft, dat verkondigt hij. Maar ook het evangelie van Jezus, wat Jezus uitgesproken heeft, dat brengt hij over. En waarom? Omdat jullie, zegt hij, die het horen, dat ook zullen aanvaarden en dat je er ook deel aan zult hebben. Dat je ook als kinderen Gods zult overgeplaatst worden uit de duisternis in het wonderbaar licht van de Heer. Dat je ook deel zal hebben aan het leven in de hemelse gewesten. Daarom verkondig het je dat onze gemeenschap en onze gemeenschap is, zegt hij, met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. Als we het hebben over gemeenschap, dan zitten we op het ogenblik in een van de problemen die het volle evangelie ook bezighoudt. Er zijn mensen die willen samenkomen voor de gemeenschap met elkander. En nu lezen wij hier, onze gemeenschap is met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. En dan vragen we ons af, wat is gemeenschap? Wat is gemeenschap nou eigenlijk? Gemeenschap, dat is iets gemeen hebben. Iets samen hebben. Iets samen beleven. En wanneer ze zeggen, wij komen samen om gemeenschap te hebben, is het dan dat wel? Is het dan wel op dat niveau dat de Heer en dat de apostel Johannes hier zegt? Of is dat op een ander niveau? een lager niveau. Om maar wat vriendelijk met elkaar om te gaan. En wat gezellig bij elkaar te zijn. En samen te zingen en wat al meer het blijdschap zo'n beetje kan verhogen. Om dat met elkaar te hebben. Om ook wat met elkaar uit te wisselen. De goede, de mooie dingen. Maar ook, je moet zeggen ze dan open zijn. Hè? Je moet ook vertellen van je strijd, van je aanvechtingen. Van je moeite die je hebt, hè? Ook met andere mensen. Moet je allemaal vertellen. En dat moet je allemaal delen. Dat is gemeenschap. Maar dat zegt de apostel hier niet. De apostel zegt, onze gemeenschap is in Jezus, in de Vader en in zijn Zoon Jezus Christus. Wat wij, zoals we hier zitten, gemeen hebben met elkaar, dat is dat wij deel hebben aan het plan Gods. Dat wij deel hebben aan de raad Gods. Dat wij deel hebben aan dat leven dat God heeft bedoeld. Dat wij deel hebben aan Jezus Christus. En wanneer heb je deel aan Jezus Christus? Wanneer je zijn woord bewaart en in zijn voetstappen wandelt. Dan heb je deel aan Jezus Christus. En dat hebben wij gemeen. Dat hebben we gemeenschappelijk met elkaar. In het natuurlijke leven, dan kunnen we wel heel veel van elkaar verschillen. De een die heeft een heel ander leefklimaat in zijn natuurlijke wereld als de ander. We hebben bij ons veel bouwvakkers. Die moeten de hele week heel ander klimaat leven als iemand die voor de klas staat. Of iemand zoals mijn man en ik die het rustig hebben de hele week. En ons bezig en ons bezig kunnen houden met de dingen van de Heer. Dat is heel veel eenvoudiger. En die mensen die zullen ook, want dat bewonder ik wel eens, die zullen ook met heel veel dingen in aanraking komen, daar wij niks mee gemeen hebben. En moeten ze dat nou per se, al die dingen, die narigheid die ze de hele week meegemaakt hebben en zo, moeten ze die met ons delen? Ik geloof niet dat dat nodig is. Kijk, alleen dan, wanneer iemand zegt, ik kom eronder, ik weet er niet uit te komen, ik weet geen raad. Nou, dan kom je zoiets vertellen, maar voor de rest, dan zou ik zeggen, laten we zo weinig mogelijk dingen van de duivel met elkaar gemeen hebben. Hoe minder, hoe beter. Laten we daar niet over spreken, laten we daar niet alleen als het hart nodig is. Maar laten we spreken over de dingen die de Heer voor ons gedaan heeft en die de Heer ons geeft. En over het blij vooruitzicht dat ons streelt en de lof des Heeren ontvouwen. Dat is onze gemeenschap. En daar willen we in verder en daar willen we elkaar in opbouwen. En daar willen we over spreken. Onze gemeenschap is wat we samen hebben, het leven met de Heer. In de hemelse gewesten. En hier op deze aarde, daar zorgt de Heer ook. Daar hoeven we ons niet zo druk over te maken. Dus onze gemeenschap is met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. En deze dingen schrijven wij opdat onze blijdschap volkomen zij. Kijk, wanneer je over al die narigheid die je meegemaakt hebt, daarover gaat zitten praten, of over dingen van anderen die vervelend zijn en waar je mee in aanraking gekomen bent, of dingen die ze je aangedaan hebben, of dingen die ze misschien wel gedacht hebben of aangedaan, dat je nog niet eens zeker weet, maar dat je maar gelooft, maar dan ebt onze blijdschap weg. Verblijden, dat doen we alleen als we ons opheffen zoals Johannes ook deed, als we op de wieken gaan. En als we samen ons verblijden in de Heer en ons verheugen erover dat de Heer ons een plaats gegeven heeft na onze zonde weggenomen te hebben, ons een plaats gegeven in de hemelse gewesten, ons gedoopt heeft met de Heilige Geest. En ons tezamen voert op de weg omhoog. om tezamen het einddoel te bereiken. En zodat er komen zal wat hij zich voorgesteld heeft, vele zonen in de heerlijkheid, een gemeente zonder vlek en zonder rimpel. Dat is ons leven, dat we gemeen hebben. En daar willen we ons in verblijden en verheugen. En hoe meer dat we dat doen, hoe meer dat we daarin bezig zijn, en hoe minder dat we ons met de dingen van de duivel, en wat die allemaal kan en wat die allemaal weet en wat die allemaal van plan is, bezighouden, hoe groter dat onze blijdschap wordt. Als ons leven goed functioneert, dan zijn we blij. En in het Koninkrijk Gods, daar wil de Heer dat ons leven in gerechtigheid en in waarheid functioneert. En dan komt de blijdschap vanzelf. Want het is een vrucht. Het is een vrucht die groeit. En de vrede, die is er ook vanzelf in het Koninkrijk Gods. Na deze inleiding begint Johannes nu eens te vertellen, vers 5, wat hij zoal van de Heer heeft gehoord. Wat hij zoal van de Heer heeft gehoord. En dit is de verkondiging die wij van hem gehoord hebben. En u verkondigen, God is licht en in hem is in het geheel geen duisternis. Eén van de dingen die in de prediking van de Heer Jezus de hoorders en in zonderheid aan de discipelen gefrappeerd heeft, dat is: God is licht. Dat is een heel andere godsgedachte als dat het oude verbond openbaart. God is licht. En licht, dat is het symbool voor leven. God is enkel leven. Licht is altijd verbonden met leven. Wanneer iemand in duister zit, dan betekent dat het leven uit hem weggeëbd is. Maar als die gezond is, als die na zijn zielenleven goed gaat, dan is die blij. Dan voelt hij zich licht. Het licht. En in God is enkel licht. Maar in het oude verbond, daar hadden ze geleerd van God komen ook de ziekte. Van God komen ook de straffen. Van God komt ook de ellende over de wereld. Kijk, en dat is niet alleen in het oude verbond dat ze dat leren. Maar dat hebben ook wij geleerd toen we jong waren. Als we de geloofsbelijdenis leren, dan leerden we ook dat uit Gods vaderhand kwam ons toe. Natten en droge jaren en ziekten en al die dingen. Alleen zonde, dat durven ze niet goed te zeggen. Maar de rest, een heleboel narigheid hoor, kwam er toch ook uit God. Maar als het, broeders en zusters, als het er niet in zit, dan komt het er ook niet uit. Vroeger als onze kinderen wel eens met elkaar vochten, dan zei de een, of ruzie hadden met elkaar, dan zei ze: ja, maar zij haalt het eruit. Ik zeg: kind, als het er niet in gezeten heeft, had ze het er niet uit kunnen halen. En zo is het ook met God. In hem is geen dood. In hem is geen duisternis. In hem is geen ellende. En kan er dus ook nooit uitkomen. En hij kan het ons dus ook niet toesturen. En hij kan het ons dus ook niet geven. God is goed. En zijn goede tierenheid blijft tot in eeuwigheid. Dat is heerlijk. Dat we dat weten. Kun je begrijpen dat deze mensen daardoor gefrappeerd waren? Hij zegt ook de andere apostelen. Jacobus die zegt bijvoorbeeld: God, van God komen alleen goede en volmaakte giften. Hij is de vader der lichten, er komt alleen het goede vandaan. Kijk, en dat is iets heel, een heel nieuw godsbegrip. Een God waarvoor je niet bang hoeft te zijn. Een God die niet zit te verwijten. Een God die niet zit te dreigen, maar een God die alleen het goede wil. Die vol is van liefde en barmhartigheid. Kijk, en dat had Johannes gehoord uit de woorden van de Heer, maar hij had het ook gezien. Want het leven van Jezus was een afschaduwen, een afdruk van Gods wezen. En hij had het gezien aan de Heer. Daar kwam alleen het goede vandaan. De Heer die zegt, voor welke goede daad zijn jullie nou zo boos op mij? Ik heb niet anders gedaan dan het goede. En hij zegt, ik doe alles wat ik de Vader zie doen, die doet ook alleen goed. En zo doe ik het ook. Dat is mijn vak, dat doe ik. En zo wil ik het. En dat had de apostel gezien. En dat God is licht. En in hem is in het geheel geen duisternis. Maar als wij dus in gemeenschap met de Heer willen wandelen, dan moeten wij ook in dat licht wandelen. Dan moeten wij ook breken met de duisternis. Waar komt de duisternis vandaan? Waar komt het de dood vandaan? Wat is eigenlijk leven? Leven, als iets leeft, dan is het actief. Daar zit actie in. Leven, dat groeit. Dat ontplooit zich. Als iets, een plantje, bij me thuis in de bloempot, als het een hele tijd staat en er komt geen nieuw blaadje bij en zo, dan zeg ik, zou het nou leven of zou het dood zijn? Als het leeft, dan groeit het. Dan ontwikkelt zich, dan komt er vrucht aan. En zo is het ook met alles wat leeft. En zo is het ook met God. God heeft iets voortgebracht. God leeft ook. En hij heeft dat leven doorgegeven. En zo geeft alles wat leeft, geeft ook het leven door. Maar de duisternis, die maakt inactief. Of wat misschien nog erger is, actief naar de verkeerde kant. Destructief. Die doet destructief werk. Afbraak. Dat is het werk van de dood. Dat is het werk van de duisternis. God is licht en leven. En de duisternis, die heeft daar niets mee gemeen. Wanneer wij nu in de duisternis wandelen, wanneer wij nu verbonden zijn met machten der duisternis en hun werk doen, dan functioneert in ons het leven niet. En dan kunnen wij met God niet verkeren. Dan kunnen wij geen gemeenschap hebben met hem. Duisternis heeft geen gemeenschap met het licht. Indien wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en in de duisternis wandelen, dan liegen wij en doen de waarheid niet. Er zijn vandaag aan de dag massa's mensen die zeggen christenen te zijn. Maar als je nou vraagt wat voor leven hebben ze dan? Hun leven, hun christelijk leven, dat bestaat daaruit dat ze zondags naar de kerk gaan. Dat ze een formuliergebed zeggen. Dat ze misschien nog eventjes voor het of na het eten wat lezen. Niemand die het begrijpt. Ik heb wel eens een keertje gehoord dat er eentje voorlas. Dat ging zo vlug dat geen mens die kon horen wat er eigenlijk bedoeld werd. Maar het was dat toch maar gedaan. En in die gemeenschappen, daar zeggen we, daar is het. Dood en dor, het is een duffe boel. Het leven functioneert er niet. Toch noemen ze zichzelf christenen. En van een christen wordt geacht dat hij bij Christus hoort. En dat hij dus gemeenschap heeft met Christus. en gemeenschap heeft met God. He, dat wordt toch verwacht als je christen bent. Als je je christen noemt. Maar het is er niet. Dan op een gegeven moment komt er een nieuwe prediker. Dat is een enthousiast man. Die weet met zijn bezielde prediking de boel een beetje op te jukken. Ze gaan er nog wat verheerlijk bij zingen. En er zielenleven dat komt in beweging. Nou, dat is voor al heel wat. Hè? Vroeger was het alleen er vlees. Dat ging naar de kerk. Nou, uit traditie of wat dan ook. Maar nou komt er werkelijk de ziel dan beginnen een beetje te leven. Nou, ze zeggen, maar dat is het. Kan je begrijpen dat die mensen blij zijn? Komt misschien nog wel zover dat ze gaan huppelen van zielenvreugd. Dan zeggen ze, nou, maar nou hebben we het gevonden. Nou is het. Maar helaas, ze gaan weer naar huis. En er blijft niks van over. De tredmolen van iedere dag komt weer. En ze zeggen, ja, eigenlijk moesten we dat, die prediker die gaan weer weg. Eigenlijk moesten we dat hier altijd hebben. Voortdurend. Maar ja, dat is heel moeilijk. Om al door in dat enthousiasme te leven. En al door je ziel op te jutten. En verder te, en dat vol te houden. Dat gaat niet zo erg. Maar die mensen die hebben het ook niet gegrepen. Het werkelijke leven. Want het werkelijke leven dat begint in de geest. Het werkelijke leven dat is gemeenschap hebben met God. Door de geest. En hoe gaat dat? Dan wordt je geest actief. Dan begint je geest te werken. Leven. Die begint te geloven. Geloven dat is werken met je geest. Die begint niet aan te grijpen. Die begint bezig te zijn. En je merkt het. Wanneer je gelooft in het woord van God. Wanneer je dat aangrijpt met je geloof. Hé, dan verandert er iets. Dan gaat er iets veranderen in je denken. Vroeger was je, dan voelde je een zondaar. En was de duisternis in je. Maar dan weet je, ik ben een rechtvaardige. En je geloof dat begint hoe langer hoe meer te pakken. Want dat eerste, dat was al zo mooi. Dat je voortaan een zondeloos mens bent en rechtvaardige. Dat je zegt, ik wil nog meer hebben. Nou ja, er is nog meer. Je gaat geloven dat God je met zijn geest wil lopen. Je geest wordt weer actief en die grijpt dat nieuwe aan. Ook dat gebeurt. Komt nieuw leven. De geest van God maakt contact, die komt met jouw geest. En voortaan leef je in diepe, dichte gemeenschap met hem. Dat is leven. Dat is heerlijk. Maar er is nog meer. Nog verder. Er is nog een groeien. Er is nog een opwassen. Er is nog een doel. En waar gaan we dan in het geloof grijpen? De hoop. Dan zeggen we, er is nog meer. Dat willen we ook nog grijpen. Zie je? Waar komt er dan leven? In het oude verbond, daar zeggen ze hun leven naar mijn ziel. Dan loopt mijn mond. Maar wij zeggen, hun leven naar mijn geest. Onze geest moet gaan leven. Onze geest moet actief worden. Onze geest moet gaan grijpen naar de dingen van God. En ons daar gaan bewegen. En als we het ene hebben, dan wordt onze geest levendig en we grijpen al meer. En we grijpen al verder. Dat is de heerlijkheid. En we weten dat we dan in de blijdschap van het Koninkrijk Gods kunnen leven. En uit die blijdschap, die wordt volkomen in ons. En de hoop, die houdt ons levendig. Die houdt ons bezig. Want wij willen altijd verder. En dat is iets dat hebben we dan met z'n allen gemeen. Dus uit dat leven, daar groeit de echte gemeenschap. Daar gaan we allemaal samen. En dat is niet iets dat voorbij gaat. Dat is niet iets dat maar een ogenblikje functioneert. Maar dat functioneert hier als we bij elkaar zijn. En straks op het speelveld. En volgende week thuis. Dat blijft altijd in ons levendig. De rechtvaardige leeft door het geloof. Die leeft door het geloof. En dat geloof, dat grijpt hoe langer hoe meer. En waar grijpt hij het uit? Uit het woord Gods. Uit het woord van Jezus Christus. Rijk aan beloften. Rijk aan toezeggingen. Wat geen oog heeft gezien. Wat geen oor heeft gehoord. Wat in het hart van een mens is. Niet is opgeklommen. Dat heeft God bereid voor degene die hem lief hebben. Zie, dat is het leven waarin wij gemeenschap hebben. Dat is ons gemeenschappelijk leven. Waar wij samen in verder gaan. Maar indien wij in het licht wandelen, met de Heer, gelijk Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkander. En dan richt hij zich nog eens tot die mensen die zover nog niet gekomen zijn, die zich zover nog niet kunnen verheffen. Die mensen die altijd zeggen, ja, maar wij blijven zondaar tot de dood. Het is allemaal wel een mooi praatje, maar hoe realiseer je dat? Hoe komt dat? Hoe kan dat? Dat kun je toch niet? Dan zegt hij, en het bloed van Jezus zijn Zoon reinigt ons van alle zonde, reinigt ons van alle zonde. Door het bloed van zijn Zoon is de weg vrijgemaakt. Tot dit leven. Dat is het eerste waar wij aanvaarden. Dat we zeggen, er is een weg. En wij hoeven geen zondaar te blijven tot de dood. Want de Heer die heeft onze zonde weggenomen. Door zijn bloed. Dat is het eerste wat we geloven. Dat is het eerste wat we vasthouden. En dan ligt de weg open. Dan ligt de geloofsweg verder open. En die kunnen we gaan. Maar de machten der duisternis, die willen ons met alle geweld uit die hemelse gewesten houden. Ze doen dit door ons te laten zonden, tot zonde te verleiden. En als we er eenmaal zijn, ons toch te laten struikelen, dan we weer uit de gemeenschap van God komen en in de duisternis terecht. Je bent goed voor je naaste, nou ja. Jij hoeft helemaal niet die reiniging van die zonde na te aanvaarden. Dat is helemaal niet nodig. Het bloed van Christus heb je niet nodig. Ik geloof niet dat er zulke mensen niet zijn. Ik weet niet of jullie wel eens een colportagearbeid gedaan hebben. Dan langs de deuren gaan. Dan moet je eens proberen, moet je eens luisteren. Dan zul je ze vaak genoeg tegenkomen. Die zeggen, ja, maar dat is niet voor mij. Ja, er zijn er die zeggen, dat is voor mij niet. Want ik ben te zondig. Maar er zijn er ook die zeggen, het is voor mij niet. Want ik heb dat niet nodig. Het komt bij mij wel goed hoor. Maar die mensen, daar is de leugenaar in aan het werk. Die mensen hebben geen besef van God. Die weten niet wat licht is en wat duisternis is. En ze denken dat ze in het licht zijn. Ze denken dat het aardig goed gaat. Maar ze zijn in werkelijkheid in de duisternis. Want ze leven onder het beslag van de overste der duisternis, van de overste deze eeuw, onder de Satan. En ze weten het geen eens. En ze zeggen, ja, maar wij hoeven die weg niet te gaan. Wij hoeven niet door die poort binnen te gaan. Wij hoeven het bloed van Jezus is voor ons niet nodig. En zij maken God tot een leugenaar. Want de Heer, de Vader in de hemel, erkent alleen als rechtvaardige die gewassen zijn door het bloed van het lam. Die gereinigd zijn van hun zonde en van hun schuld door het lam. Die erkent hij alleen. En de anderen, van de andere staat in de Bijbel. Alle zijn zij onnut geworden. Allemaal zijn, er is er geen één die niet in aanraking geweest is, in meerdere of mindere mate, met het rijk der duisternis. En met de machten van Satan. En die er niet aan gehoorzaam is geweest, die niet voldaan heeft, veel of weinig aan zijn insinuaties, aan zijn inspiraties. En daarom kan er niemand zeggen, ik heb de Heer Jezus niet nodig. En als ze het wel zeggen, dan liegen ze. En ze maken God tot een leugenaar, want die zegt dat kan niet. Dat bestaat niet. Indien wij onze zonde belijden, dat geldt dan voor die mensen die weten dat ze het zoveel zonde hebben gedaan en die niet weten hoe ze eraf moeten komen. Indien wij onze zonde belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Daar blijft, dat bloed blijft van waarde. Dat heeft zijn waarde gehad voor de rechtvaardigen van het oude verbond, die erdoor gereinigd zijn, want die waren maar rechtvaardigen naar de wet, en die zijn rechtvaardig geworden door, volmaakt rechtvaardig geworden door het bloed van het lam. Dat geldt voor ons. En dat geldt voor ieder die nog tot hem komen wil. Hij zou eerst gerechtvaardigd van zijn zonde gereinigd moeten worden. En God die blijft het doen. Indien wij zeggen dat we niet gezondigd hebben, maken we hem tot een leugenaar. En zijn woord is in ons niet. Want zijn woord zegt dat degene, dat ieder die tot hem komen wil, moet gaan langs de nieuwe en levende weg. Jezus Christus. Tot zover.